de Participodcast. Een serie gesprekken over participatie, betrokkenheid, omgevingsmanagement, doelgroepen en buurtburgemeesters. Mijn naam is Nathalie Roloff en samen met Marion van der Voort van Bureau voor Gebiedscommunicatie, Jasper Ludolf van Met en Nicolette Ouwerling van Citizens ga ik in gesprek over participatie. Over wat wij meemaken in de praktijk, over onze tips, onze trucs en natuurlijk onze frustraties. Want wij hebben een mening over het fenomeen participatie en die delen we graag met jou. Welkom bij de Strijd om de Moi-Denker podcast. Bij burgerparticipatie komen de voor- en tegenstanders snel en vaak aan het woord. Maar de moi-denker, degene die zich nog niet echt een mening heeft gevormd, komt zelden aan bod. Hij heeft zelf nog niet het idee dat hij een belang heeft of denkt, daar verdiep ik me later wel een keer in. Hoe betrek je die doelgroep bij jouw plannen voor de omgeving? Hoe activeer je ze? Hoe geef je hen het gevoel dat het issue ook voor hun van belang is? Of moeten we dat eigenlijk helemaal niet willen? We hebben Marion gevraagd de podcast af te trappen en daarna gaan we met elkaar in gesprek. Het is een ondankbare klus die we hebben als communicatieadviseur, al dan niet senior, procesbegeleider, participatiedeskundige of hoe we onszelf dan ook noemen. Je wordt geacht het geluid uit de omgeving op te halen bij een willekeurig beleidsvoornemen. Of dat nou gaat over de plaatsing van een windmolen, de bouw van nieuwe appartementen, de herinrichting van een dorpsplein of een verkeerscirculatieplan. Als iedereen het wel best vindt, het zich geen reet interesseert of ze wel iets beters te doen hebben, heb je niet de juiste mensen bereikt. Zit je daar in je lege zaaltje? Of in een dure studio met 10 viewers? Dus de communicatie was niet goed. Als de boel wel lekker op gang komt, de spandoeken op de brug hangen, er een protestmars wordt gehouden en raadsleden worden bestookt met kindertekeningen en petities, heb je het ook niet goed gedaan. Want de burgers hebben het niet goed begrepen. Of je hebt de voorstanders niet bereikt. Je raadt het al, de communicatie was niet goed. We hebben één zekerheid in ons leven als communicatieadviseur, al dan niet senior. De communicatie was niet goed. Levend met die zekerheid wil je toch een beetje goed voor de dag komen met je participatie. En daarvoor dien je die brede middengroep te bereiken. En niet alleen de types die we al kennen. Ik zou u bekennen dat ik met een collega een kwartet heb ontwikkeld waar al die types in voorkomen. U kent ze vast wel. De buurtburgemeester bijvoorbeeld. Een man in een geruite blouse, middelbare leeftijd, 60 zeg maar, map onder de arm. Daar zitten alle verslagen in van de voorgaande bijeenkomsten. En hij begint zijn betoog stevast met de mededeling dat hij namens de hele buurt spreekt. Of de ingenieur. Hij is enorm betrokken bij het onderwerp. Daarvoor heeft hij in Delft of Wageningen gestudeerd. Hij komt aan op zijn fiets met de laptoptas kruisend over de borst en hij citeert een recent onderzoek. En dan is het natuurlijk ook nog Willemijn. Mevrouw de voorzitter, mag ik even de aandacht? En dan volgt een betoog over een vriendje dat er alles van weet. Enfin, een kwartetspel vol met de bekende types. Maar dat zijn de mensen die wel komen opdagen, terwijl je die al een beetje zat bent. Waar haal je nou die andere mensen vandaan? Volgens mij moeten we een hardnekkig misverstand uit de weg gaan. Namelijk dat mensen graag meedenken en participeren. Dat doen alleen mensen die geen hobby hebben. De vrouw van die buurtburgemeester die is lang blij als hij eindelijk even de deur uit is. Die ingenieur is zo betrokken bij zijn planten of zijn infra of het verkeer, dat hij daar 24/7 mee bezig is. En Willemijn ziet hier haar uitgelezen kans om te tonen welke connecties zij heeft. Maar al die andere mensen, die hebben wel iets beters te doen. Ze gaan tennissen, hun kinderen voorlezen of wijn drinken op het terras op het moment dat jij daar staat in je zaterdagse bijeenkomst. Participatie is café. Dus wat je eigenlijk moet doen, is zorgen dat de mensen die wel een leven hebben, het nut zien van hun deelname. Dat is een beetje als een peuter overtuigen dat groente lekker is. Of een tiener doordringen van het feit dat drank ongezond is. En hoe doe je dat? Zoek ze op. Ga erop af. Hou het simpel. En maak het een beetje leuk. Wetteke van Ruler zei het al begin juni in een interview in Trouw. Woorden als draagvlak of doelgroep. Ik wil geen doelgroep zijn. Alsof je een doelwit bent. Wat voor een mensbeeld zit daarachter? Al dus de emeritus hoogleraar. Die brief van de gemeente, die mail of de oproep op Twitter, daar ga ik zelf niet op reageren. Want ik behoor niet tot de doelgroep. Maar benader me persoonlijk. Vertel me waarom je mijn betrokkenheid zou willen. Neem me serieus en zorg dat ik er wat aan heb. Omdat ik iets leer, of omdat het gezellig is, of anderszins. dan kon het wel. Alle modellen ten spijt, communicatie en participatie zijn niet zo ingewikkeld. Je hoeft alleen maar in de schoenen te gaan staan van de mensen die je wilt betrekken. Dan weet je ook hoe je ze erbij krijgt. En als je het niet weet, dan vraag je het ze. Dat heet participatie.
Marion had het over 4 verschillende types. Een kwartet. Waar herken jij je het meest in, Nicolette?
Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook een hele treffende column, want ik herkende echt superveel van wat je omschrijft. Sowieso herkende ik die buurtburgemeester, want ik woon ernaast eentje. En ik hoop dat hij dus niet meeluistert, maar hij is 70 plus, dus ik gok dat die kans klein is. En die heet ook gewoon zo in onze appgroep, dus die leest buurtkrantje en die zorgt dat als er een lantaarnpaal wordt geplaatst waar we geen zin in hebben, dat hij de buurt even opstookt en dat we vergaderingen hebben om 8:00 PM bij hem thuis. En dan spreekt hij dus inderdaad namens de buurt, want hij verzamelt onze input. Dus dat is ook echt zo. En ikzelf, ik vrees dat ik in het kwartet eigenlijk niet aan bod kom.
Ik heb nog veel meer types hoor, in het kwartet.
Ja,
dat zijn er slechts een paar.
Ja, want wie zijn dan mensen die dan niet opkomen dagen? Want ik merk dat aan mezelf. Ik heb 4 kinderen thuis. Dus als er iets om 7:00 PM is, dan denk ik altijd al, nou, ik ben echt wat anders aan doen. Mensen op bed aan het leggen en zo. En als ik dat niet doe, dan ben ik meestal ook gewoon heel moe. En dan wil ik even uitrusten of gewoon Netflix kijken. En ik heb me 1 keer echt ingezet voor een wet, want ik heb ook een tweeling en dat is een keertje misgegaan. Dus dat bleek dat het kwam zogeheten meerlingenverlof. En dat betekende heel kort gezegd dat als je een tweeling kreeg, dat je uiteindelijk korter verlof had dan als je gewoon 1 baby kreeg. Nou, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. En toen heb ik me echt ingezet om contact te zoeken met journalisten, met mensen in de Tweede Kamer. En uiteindelijk heeft het tot een wetswijziging geleid in de Eerste Kamer. Ging 2 jaar overheen. Zoveel tijd kostte mij dat ook, hè, af en toe. Ik ben naar het UWV geweest. En toen maakte ik me er echt hard voor. En kijk, dat is een beetje wat er in je achtertuin gebeurde. Dat raakte mij zo persoonlijk dat ik al die tijd over had om dat te doen. En volgens mij zien we dat heel vaak over het hoofd. Hoeveel tijd participatie kost. En dat is denk ik echt een hele grote drempel. Dus... Nou, welke type is dat?
Dat is denk ik de bevlogen iemand. Ik moet eventjes, ik heb het niet helemaal in mijn hoofd. Maar iemand die inderdaad door roeien en ruiten gaat om te zorgen dat het gebeurt. Misschien is dat wel de lobbyist.
Oh, ja.
Iemand die dus inderdaad ook de weg kent. Ja. En die zegt, dat is hartstikke leuk dat jullie in zo'n zaaltje gaan zitten. Maar weet je wat, ik ga even naar de Tweede Kamer.
Ja, oké. Okay. Ik zoek het hoger op.
Juist.
Ja. Ja, je ziet ook heel vaak dat wanneer het je echt gaat raken... Dan komen mensen wel in beweging. Ik heb toevallig in mijn eigen gemeente heb ik iets meegemaakt met een groen plan. En daar heb ik zelf ook voor het eerst ingesproken. Maar ik ben ook een van die mensen die moeilijk te bereiken is. Ik doe ook niet zomaar mee. Want ik ben s'avonds, ik leg mijn kinderen in bed. Ik ben bezig met de vergadering van de sportclub waar ik nog wat mee moet. Dus je komt pas in beweging als er dan echt iets aan de hand is. Ik denk dat daar ook vooral een grote uitdaging ligt. Hoe bereik je mensen als de belangen nog niet zo groot lijken? He, want het is, wij noemen dat als de participatieparadox. He, in het begin is alles nog groot en abstract en is het niet zo aantrekkelijk om deel te nemen. Is het ook lastig om je daar een beeld bij te vormen. En op een gegeven moment wordt het heel concreet en dan ben je eigenlijk te laat. Dan is er niet zoveel meer in te vullen. Nou, en wat ik leuk vond toen ik het las, ook, of toen ik het hoorde, jouw verhaal over dat kwartet. Je zou eigenlijk van de andere kant ook een kwartet kunnen maken. Van de mensen die participatietrajecten organiseren. En misschien luister je nu wel en herken je daar wel in. Het is een beetje de filosoof, hè? Dus degene die lang nadenkt over het toekomstbeeld van de gemeente over 5 jaar. En een heel mooi verhaal over kan vertellen. Of de techneut, die vooral heel erg naar de cijfertjes kijkt. En inderdaad met technische presentaties over tekeningen en draining en piping en dat soort dingen komt. Of de beleidsondernemer, die vooral de boel verkoopt. En zegt, ik heb hier een fantastisch plan. De woordvoerder, die alles mooi verpakt. Van, het kan toch niet misgaan. Dus het zou leuk zijn om dat er misschien ook tegenover te...
We gaan het gewoon verder uitwerken. Dat is hartstikke leuk.
Grapje van het kwartet, maar wat er volgens mij heel veel waarde in zit, dat zowel, laten we zeggen, dus de buurtburgemeester, die ingenieur, het zijn wel mensen die vanuit een intrinsieke motivatie met hart voor de zaak, hè, en voor het algemeen belang zich eigenlijk inzetten. En dat wordt vaak over het hoofd gezien, denk ik, maar dat geldt dus voor ambtenaren, voor raadsleden, voor wethouders, net zo. Die zitten daar niet, omdat het is niet hun hobby, het is vanuit hun passie en gedrevenheid dat ze die dingen doen. En ik denk dat we ook heel vaak over het hoofd zien dat, nou, die beleidsondernemer, die heeft zich dus giga verdiept in die stukken. Die heeft waarschijnlijk een kennisvoorsprong, die misschien in een bijeenkomst heel moeilijk boven tafel te krijgen is. Hè? Hoe zorg je dat iedereen ook qua informatievoorziening op hetzelfde niveau zit? En dat denk ik ook voor die techneut. Ik zie dat in trajecten. Vaak is er iemand die zegt, nou, alles is mogelijk, alle bomen in de straat kan je kiezen. Maar als je dan met iemand van het groen spreekt, die zegt, ja, maar processierups, dat willen de mensen niet. En deze bomen hebben hele lange wortels en daar gaat de hele stoep overhoop. Dus volgens mij moeten we ook niet onderwaarderen hoeveel kennis er zit.
Nee, tegendeel, want je hebt die mensen hartstikke vaak nodig. Dat kwartet is ook niet bedoeld om mensen belachelijk te maken, maar het zijn wel herkenbare types. Dat zeker niet, hoor. En ik wil daar ook niet badinerend over doen. Het tegendeel, zo'n buurtburgemeester, ik bedoel, iedereen kent hem. Maar hij zorgt er wel voor dat jij ook weet wat er gaande is. En dat jij het gevoel hebt, oh, dat loopt wel los, ja. Want hij gaat erop af.
Het is geregeld.
En hij blijft jou informeren. Ja. Dus al die mensen hebben ook wel degelijk een hele belangrijke rol in dat proces.
Ja, en je hebt hier ook de mensen te pakken die wel willen en die een belang zien en die wel komen.
Ja.
En daar zit doorgaans niet... Ik bedoel, als ze eenmaal komen, heb je natuurlijk wel een uitdaging met het gesprek ordenen en zorgen dat niet de ene veel langer aan het woord dan de ander. En dat nou ja, goed, die gespreksleidersrol. Maar waar wij juist heel erg tegenaan lopen, onze klanten zitten er vooral mee. Hoe krijg ik nou die mensen die zich niet laten horen, die niet naar die bijeenkomsten komen? Dus de niet-buurtburgemeester.
Ja.
Hoor je die eigenlijk wel? Hoe bereik je die eigenlijk? En ik denk dat daar, jij zegt dat heel mooi, want participatie is een soort corvée. Ik moet door een aantal stadia. Weet je, allereerst moet ik weten dat er iets speelt. Vervolgens moet ik het interessant gaan vinden. Dan moet ik nog een soort van mijn eigen belang gaan zien. Dan moet ik nog snappen wat voor effect het heeft op mijn eigen situatie. Dan moet ik nog besluiten dat ik er wat van vind en het durven uiten. En dan komt pas op het punt van ik ga meedoen.
Ja.
En sommige mensen doen dat heel snel, denk ik.
Ja.
Maar ik denk dat juist de uitdaging zit. Die mensen die dat niet zo snel doen, die hebben veel langere aanlooptijd nodig. Dus ik heb wel eens het idee dat er een soort beeld hier is dat iedereen achter een soort van lijntje staat te wachten van mag ik meedoen?
Ja, precies.
Terwijl de essentie is, dat is helemaal niet zo. Mensen staan er niet te wachten om mee te doen.
Als je er dan al naartoe gaat en er iets van vindt en je hebt verdiept erin enzovoort, moet je ook nog het lef hebben om op te staan in dat zaaltje. En te zeggen, wat mijn buurman daar zegt, vind ik eigenlijk onzin. Dat is heel spannend.
Ja.
Dat vind ik dus de hele grote voordeel van het afgelopen jaar. Met veel meer online participatie. Die buurtburgemeester vindt het helemaal niks, want die wil graag opstaan in die zaal en zijn podium hebben. Maar al die andere mensen die ondertussen hun kinderen op bed leggen of even willen checken, vind ik het interessant of niet, zonder de moeite te nemen naar dat zaaltje te gaan, die dus online erbij zijn. Of al die mensen die via Mentimeter hun mening geven zonder op te hoeven staan in die zaal en te laten weten dat ze het niet eens zijn met die buurman met die grote mond. Die bereiken we nu veel meer. Dus dat vind ik wel een heel groot voordeel van het afgelopen jaar met corona. Verlaag de drempel voor een bepaalde groep. Andere mensen die missen we juist weer via die manier. Maar
toch moeten we wel oppassen dat we niet denken dat wanneer we de drempel verlagen, we maken het leuker dat er dan meer mensen mee gaan doen. Want de reden om mee te doen is nooit dat je het leuk vindt.
Het is corvée.
Ja, het blijft een beetje corvée. Je kunt dus wel zorgen dat het makkelijker wordt om deel te nemen. Maar uiteindelijk of ik mee ga doen, dat wordt nog steeds bepaald door, vind ik het belangrijk genoeg? Kan ik me een beetje voorstellen wat het voor effect op mijn eigen leefwereld heeft?
En heeft het? Heb je vertrouwen? Heb je vertrouwen in het proces? Nicolette, had jij daar ook wat over?
Sowieso denk ik dat om te participeren moet je inderdaad vertrouwen hebben dat er iets mee gebeurt. Dus wordt er geluisterd naar mijn mening? Wordt het serieus afgewogen? Doet het er dus toe? En we zien ook dat mensen, als ze dat gevoel hebben, want wij doen heel veel onderzoek continu naar het vertrouwen van de mensen in de overheid en in de gemeente en wat de drempels, maar juist ook motieven zijn om te participeren. En het belangrijkste is niet, de gemeente kiest vervolgens wat ik wil. Het belangrijkste is voor mensen, mijn mening is gehoord.
Ja, en daar is denk ik nog wat een en ander te winnen. Want als je gaat kijken naar hoe participatie belegd is, dan, wij noemen dat wel eens het start-stop-denken. We gaan nu de participatie in, dat hoor je heel vaak. Vind ik een hele rare gedachte, want alles wat je doet is participatie. Maar goed, ik snap wel dat je dat moet inkaderen hoor. Ja. En dat je ergens moet beginnen en eindigen, dat daar een begin en eind aan moet zitten. Dat snap ik wel. Maar ik denk dat het, er ligt voor mijn gevoel wel een hele grote nadruk op het vragen stellen. Het ophalen van informatie. Terwijl het heel erg bij hoort is mensen in een vroeg stadium vertellen wat er aan de hand is. Je moet eigenlijk antidateren. Je moet veel vroeger beginnen dan je zou willen. En ook veel, het zijn korte feedback loops. Het is geven en nemen. Op het moment dat je dingen terugkrijgt, ook als er bijvoorbeeld een bijeenkomst geweest is. Ja, ik wil niet na 2 weken een briefje krijgen met een soort van door 3 lagen gecheckt verslag van de bijeenkomst.
Precies.
Dat is een soort van gepolijste metalen bal. Ja, daar heb ik niks aan. Dat je dat leest en denk, water under the bridge. Wat ik wil is de volgende dag wil ik een soort van bijna journalistiek verslag krijgen, waarin ook wat pijnpunten en wat dilemma's benoemd worden, waar ik nog wat van kan vinden.
En wat ik dan bovenal wil, is daarna een plan zien waarin ik herken wat er is ingebracht, ook dat hebben ze ermee gedaan.
Ja.
Ik organiseer veel participatie voor ontwikkelaars bijvoorbeeld, voor private partijen. Nou, dan herken ik zeer wat jij zegt. Namelijk, het is niet alleen maar nu starten participatie, maar het begint al met communicatie ruim voor die tijd. En wat ik altijd erg belangrijk vind, is dat je daarna dus een plan terugziet, waarin je letterlijk kunt aangeven, kijk, dit is wat u heeft gezegd. U vond groen belangrijk, We hebben er een aantal bomen bij gezet. U vond die route hier niet logisch lopen. We hebben het uitgeprobeerd. We hebben dit en dat geprobeerd. Uiteindelijk wordt dit toch de route.
Ja, ik moet altijd denken. Ik had de vroege rijles van G. G, ik weet niet of je luistert. Maar G was mijn rijinstructeur. En dan zat ik naast hem. En dan, het is even gewoon een vergelijking. En dan keek ik wel in de spiegel. En dan deed ze vanuit mijn ooghoek. En zei die, Jasper, jij moet kijken, hè. Ik kan het niet zo goed nadenken, maar... En ik zei, ja, maar ik heb toch gekeken. Ja, dat is die derde wel gedaan. Maar dan weet die man achter...
Heb je het ook gezien?
Ja, dan heeft die man achter niet gezien, hè. Ja. Dus ik moest met mijn hoofd bewegen dat de man achter mij zag dat hij me gezien had. En dit is waar het eigenlijk in participatie om gaat. Je wil gehoord worden. En je wordt misschien wel gehoord, maar als je niet weet dat je gehoord, als je niet terug hoort... Kijk, en dat is een beetje het punt. We zien heel veel dat er gevraagd wordt. En ik geloof echt, ik zie dat er... Nou, wat jij net ook zei, er wordt passioneel aan gewerkt. Het wordt echt gewaardeerd als mensen meedoen. Maar als je dat niet terugziet, en als het te lang duurt... en als het te veel in een soort van communicatiedraaiboek komt... van over 3 weken hoor je, dat werkt niet.
Ik denk ook gewoon, het merendeel van de dingen vind ik dus ook echt een beetje moi. Kan ik leven met iedere uitkomst, iedere uitkomst... en voel ik me ook vertegenwoordigd? Ofwel door de buurtburgemeester, ofwel door de raad... wat doe je daarmee in een participatieproces? Want ik zie wel dat raadsleden daar wel mee worstelen ook. En ik dus ook wel. Wat is nou die stille meerderheid? Hoe weegt dat nou in onze besluitvorming? Wat doen we daar dan mee? Moeten we dat zichtbaar maken? Of moeten we wat meer focussen op die voor- en tegenstanders? Ik vind dat zelf heel ingewikkeld.
Nou, ik vind dat die raadsleden wel een iets grotere broek aan mogen trekken wat dat betreft. Die zijn gekozen. Dus die mogen ook de grote stille meerderheid vertegenwoordigen. En in die processen heb je heel vaak de extreme voorstanders, extreme tegenstanders... Die laten zich horen en die horen zich bij de gemeenteraad. Maar uiteindelijk moet de gemeenteraad een besluit nemen als het gaat om gemeentelijk beleid. En die mogen dan best denken, nou, wij zijn ook gekozen. En natuurlijk kunnen zij zelf ook, ik mag hopen dat ze ook af en toe naar de markt gaan en daar gewoon eens willekeurig vragen aan mensen, wat denk jij ervan? Of eens een keer door een buurt fietsen en wat mensen aanspreken en zo een idee krijgen over hoe mensen die zij niet gehoord hebben nog, hoe zij erover denken. Maar daar hebben wij precies de gemeenteraad voor.
Ja, maar je moet niet de illusie hebben dat, kijk, er zijn sommige projecten of sommige dingen die in je buurt gebeuren, daar weet je gewoon van, dit is alleen maar van invloed de mensen die er direct aan wonen. Ja. En die zullen zich laten horen. En wat je dan zou kunnen doen is inderdaad toetsen. Hè? Dus dit hebben we opgehaald, denkt u er ook zo over? En dan precies wat jij zegt, het klinkt heel ouderwets, maar bel aan en gaat een aantal mensen vragen. Zegt, dit hebben we gehoord, bent u het daarmee eens? Hè? Je kunt heel goed valideren wat je gehoord hebt. Maar dat zou je ook heel goed online kunnen doen. En dan moet ik toch even ingaan op iets wat je zegt. Want ik vind het heel leuk, je zegt van benader mij persoonlijk, vertel me of je mijn mening nodig hebt. Ik vind het een hele leuke gedachte en ik vertel dat ook wel eens aan mensen met wie ik in gesprek ben. Als jij mij vraagt, hey Jasper, jij hebt verstand van online participatie, wil je meedenken over de participatie? Tuurlijk, dan kom ik.
Precies.
Of je kan leuk schrijven, wil je eens kijken naar onze nieuwsbrieven, wat vind je ervan? Vind ik hartstikke leuk, maar je weet dat niet van iedereen. Dus dit is een hele charmante gedachte en tegelijkertijd ook heel moeilijk. Dat het dan even toch verplaatst in die rol van die communicatieadviseur die stille meerderheid moet bereiken. Ja, ik denk dat er heel veel kansen liggen om toch meer te gaan denken als een soort marketeer. Dus ondanks het feit dat jij zegt, ja, niet met doelgroepen, ik denk dat je er bijna niet aan ontkomt. Ik vind het ook wel heel mooi. Kijk, je moet niet mensen in een doelgroep zetten en zeggen, jij bent nu zo.
Precies.
Maar we gebruiken ook dat kwartet, we gebruiken ook die typologieën. Ik denk dat het heel leuk is om juist te gaan denken in termen van hoe kan ik nou de lessen uit de marketing trekken en een soort van customer journey maken. Welke stappen doorneemt iemand voordat hij besluit om deel te nemen? En kan ik dan ook, ik noem maar even, ik gooi met de term, maar een soort van omnichannel of multichannel strategie opzetten.
Nee, nu ga ik
om de een met een brief en de ander met een advertentie op Instagram. En weet je, wij zien ook mensen die dat heel succesvol inzetten.
Nou, jij noemt het multichannel targeting en zo. En dat is juist precies waarvan ik denk, hou het simpel. Vraag wie er mee wil doen. Als mensen dat aangeven, ja, dat wil ik wel. Vraag aan ze. Zijn er nog andere dingen waar we wat aan kunnen hebben in het proces?
Wij doen dus ook onderzoek naar, eigenlijk een beetje dat beeld dat je schetst, type inwoners en op wat voor manier willen ze betrokken zijn. En we zien, we hebben een beetje 8 verschillende groepen onderscheiden. Maar er zijn gewoon groepen bij die zeggen, ja, mijn vertrouwen in de gemeente is dusdanig laag, dat als ik daar in het gemeentehuis wordt uitgenodigd, dan kom ik niet. Ja. Dus ga dan maar naar de voetbalvereniging, ga daar maar met de mensen spreken. En je ziet ook een groep, en dat zijn vooral jongeren, dat is ook niet verrassend denk ik, ja, die doen het gewoon wat liever online en die gaan daar wat meer in dialoog. Dus ik denk dat je wel ook, hoe je mensen vraagt, wel kan afstemmen op verschillende groepen die er in een bepaald gebied zitten.
Ja, precies. Niet iedereen wil dat je komt aanbellen.
Nee, je weet hoe het gaat als ze met Sint Maarten aanbellen voor snoep. Ja. Ja, als een ambtenaar voor mijn deur staat of een gebiedsontwikkelaar, dan verstop ik me ook achter de bank.
En ja, ik zou me ook ongemakkelijk bij voelen. Ja.
Nou ja, als een gebiedsontwikkelaar zegt, joh, ik ga hier dat veldje hier achterin, ben ik van plan om een appartementengebouw neer te zetten. Wil je eens meedenken? Dan zeg ik, ja, dat wil ik wel.
Ja, ja. Ja, maar dat is het leuke. Als je in multichannel gaat denken, ik ga toch maar even multichannel doen.
Ik noem combinatie.
De marketeer. Laten we het hebben over de combinatie. Als je in een combinatie van middelen gaat werken, dan kun je ze wel aan elkaar verbinden. Dus op het moment dat jij graag wil dat mensen daar iets over laten weten, dan kan je zeggen, hey, weet je, ik maak een brief, je vult het strookje in, of ga met een QR-code of met een linkje naar een online, wat je wilt. Dus het is ook een beetje, kun je het voor mensen zo maken dat ze op hun eigen manier mee kunnen doen. Precies. En wij maken online participatieplatforms en we zeggen ook altijd, zorg dat er een spoor naast is. Zorg dat als je hier terechtkomt via een linkje of via een WhatsAppje dat iemand heeft doorgestuurd, daar moet het ook nog even over hebben trouwens, dat gebeurt ook superveel. Ja. Maar dat je altijd kan zeggen van, weet je, ik weet wel wat ik wil zeggen, maar ik kom er gewoon niet zo goed uit of ik wil er gewoon met iemand over praten. Zorg dan dat je iemand kan bellen.
Altijd een mens bij zijn.
In elk geval moet je zorgen dat je weet met wie je praat. Ook als je een formuliertje invult, zet er een foto naast bij wie je terechtkomt en beantwoord het even. Dus al die online dingen, ja, wij zijn er heel erg voor. We denken dat het een hele mooie aanvulling is op wat er al is. Het vervangt niet, het verrijkt. Zorg dat het goed op elkaar aansluit. Maar het is wel iets, ik denk dat je er niet zonder kan om die moi-denker te bereiken. Want die verschuilt zich toch wat meer. En die zal zich denk ik toch eerder laten horen als hij wat makkelijker kan meedoen. Het is niet de reden om mee te doen, maar ik denk wel dat het een weg is waar langs je die moi-denker wat meer kan bereiken.
Ik vind het wel grappig, je noemt hem de moi-denker. Toen ik dat de eerste keer hoorde, dacht ik dat het Franse moi was. Namelijk, hoe denk ik erover om te gaan participeren? En dat is eigenlijk ook wel heel passend voor participatie, want een heleboel mensen denken vanuit moi. Ja. Of ze denken moi, of ze denken moi. Ja. Dus dat is wel grappig.
Maar goed, als je de moi-denker, ik denk er bent, dan kom je wel uiteindelijk. Ik denk de uitdaging zit er juist in die mensen die misschien wel iets vinden, maar dat nog niet helemaal weten. Of dat daar een beetje onzeker over zijn. Hoe verleid je die nou? Hoe geef je die nou het vertrouwen dat zij ertoe doen? En dat ze misschien, sommigen zijn de taal gewoon niet heel erg machtig. Hè? Of het Nederlands nou je tweede taal is, of dat je gewoon niet zo talig bent. Ik heb heel veel mensen die niet zo talig zijn, ken ik. Ja, weet je, het is vaak wel heel talig, want je moet of je goed kunnen verwoorden of je moet goed kunnen opschrijven. Ja, dan moet je toch echt wel over een drempeltje heen, wil je dan gaan meedoen.
Ja. Ja. Hey, als ik jullie zo hoor, en dat ervaar ik zelf ook, is dat het best wel gewoon een investering vraagt. Om een relatie op te bouwen en vertrouwen, dat gaat dus niet over één nacht ijs. Daar moet je wat voor doen. En tegelijkertijd zie ik binnen gemeenten communicatieafdelingen die overspoeld worden. Energietransitie komt eraan, omgevingswet. Ze hebben nog tig andere dingen waar ze over moeten communiceren. De veranderende coronamaatregelen. Dus volgens mij is het ook gewoon hoe, ik snap het, de investering die je moet doen. Maar is dat niet ontzettend ingewikkeld om te regelen? Is er wel voldoende capaciteit? Moet je soms niet gewoon zeggen, weet je wat, helemaal geen participatie. We besluiten gewoon wat en we gaan het verdedigen.
Soms wel, ja.
Ja, ik vind het niet mijn rol om daar iets van te vinden. Ja. Ja, weet je, daar kom je op het domein van de politiek en de bestuur. Maar wat je wel ziet, en dat vind ik wel een grappige ontwikkeling, is dat je had natuurlijk vroeger het rapport van de commissie Wallach, communicatie in het hart van beleid. Je ziet wel steeds meer dat bijvoorbeeld projectleiders communicatietaken krijgen. Ja. En die zijn daar, sommigen zijn daar heel handig in en heel goed in. Anderen zijn daar wat minder. Dus ik zie wel een markt de komende jaren voor Montessori-participatie. Help mij het zelf te doen. En ik denk dat dat ook de rol van de communicatieadviseur steeds meer wordt. En ik zie dat gewoon bij onze klanten gebeuren. Die doen dat ook al. En nu ben je nog heel erg afhankelijk van, als je luistert en je vindt het vervelend, maar een beetje ouderwetse schoolprojectleiders die er toch heel erg technisch in zitten. Zie je dat er steeds meer omgevingsmanager kwaliteiten bij die projectleiders terechtkomen. Die ook echt denken, ik wil hier iets moois neerzetten en ik kan alleen iets moois neerzetten als mensen er tevreden over zijn. Ja. Kan er op papier goed uitzien, als iedereen het excuseer maar klote vindt, dan heb ik niet plezier in mijn werk. En ik ben ook heel benieuwd, nu zie je dat de participatie bij gemeenten denk ik nog heel erg het domein is van communicatie. Ik ben heel benieuwd, ik weet het niet precies, maar hoe dat er over 10 jaar uitziet.
Moet wel anders zijn.
Ik zie wel kansen voor, inderdaad. Nou, ik noem het marketeers. Ik denk echt dat er iets van marketingkennis, online marketing, dat enorm gaat helpen. Maar ook community management kennis. En misschien ook wel een soort van journalist die het verhaal kan opstellen. Die verhalen, joh. Weet je, we zijn nu heel erg bezig met het beleidsmatige vertalen in communicatiestrategieën. Maar als je het verhaal vertelt, dan zie je dat mensen ineens aangaan. En dat kan, hè?
Dat vergt dus ook iets van de communicatieadviseur. Die moet echt heel goed nadenken over wat is nou mijn rol in dat geheel.
Ja.
Ga ik bij al die vergaderingen zitten om te zeggen, ja sorry hoor, maar dat persbericht, daar moet je eerst zelf een voorzetje voor maken. Dan zal ik de eindredactie wel doen. Of zeg je gewoon, kom maar op hier, ik ga die vergadering overslaan, ik maak even een persbericht, kun jij hem corrigeren. Dan word je ook echt van meerwaarde voor die procesmanager. En dan kun je ook veel meer een evenwaardige evenknie zijn om met elkaar na te denken, is het nuttig of nodig? Zo ja, hoe organiseren we dat?
Ja.
En dat je dat ook tijdig doet en niet op het allerlaatste moment.
En ik denk dat het belangrijk is de silent majority, het feit dat mensen het ermee eens zijn, dat we dat ook gaan zien als een succes. In plaats van een volledig mislukt participatietraject, want er deden maar 15 mensen mee van de 70.
Ja.
Misschien zijn die 15 wel degene die zich willen laten horen. En die andere mensen, ja, die zijn het eigenlijk wel gewoon stiekem mee eens. Of die hebben vertrouwen in de mensen die namens hun het woord voeren.
Maar dan moet je dan wel weten of dat zo is. Als je in dat lege zaaltje staat, dan vraag je direct af, hoe zijn de brieven al aangekomen? Dus dan moet je dan ook nog wel even achteraan van, jongens, hebben we iets niet goed gedaan in onze communicatie? Of hebben we het juist heel goed gedaan? Weet u precies waar het over gaat en bent u het ermee eens?
Dat is dus het meten aan het begin en aan het eind van, joh, doe ik het goed?
Ja.
Heb ik de mensen die het betreft, heb ik die goed in de gaten? En snap ik wat hun bezighoudt? En wat ze ergens van vinden.
En stuur ik bij op het moment dat blijkt dat niet helemaal zo is. Geen vaste procedures, daar ben ik altijd echt een fervent tegenstander van die proces waar je de hele boel in het malletje duwt. En als het eruit dreigt te vallen, duw nog een keertje harder terug, want zo doen wij het en dat is ons proces. Terwijl, laat dat eens even los en ga even in de schoenen staan van de persoon die je wilt bereiken. En bedenk dan hoe het zou moeten.
Dat is wel waardoor je af en toe een beetje een duister tast. Van ja, komen mensen gewoon niet opdraven, maar of hebben ze het wel begrepen, hebben ze het gehoord, hebben inderdaad blijven toetsen, hebben de verschillende opvattingen. Hebben we genoeg doorgevraagd dat er eigenlijk niks nieuws meer op tafel komt.
Ja.
Nou, volgens mij moet je dat wel blijven checken op een of andere manier.
Maar het hangt ook denk ik wel heel erg af van of je helder en scherp hebt wat je probeert te bereiken. Dus wanneer is het participatietraject succesvol?
Ik zeg wel eens vooraf, het maakt helemaal niet uit als mensen naar de Raad van State gaan, als ze dat maar doen met de juiste argumenten. Want dan hebben ze in ieder geval goed gesnapt waar het over gaat en waarom ze tegen zijn. En ja, dan kan het best zijn dat ze nog steeds tegen blijven. Soms heb je namelijk beleid of een plan waar mensen tegen zijn. Maar dan wel met de juiste argumenten en de juiste informatie.
Nou, ik ken een omgevingsmanager waarvan ik vind dat hij het heel goed doet. En die heeft wel eens gezegd, ik vind het niet erg als mensen het valikant oneens zijn met de beslissing die je als gemeente heeft, die je als projectteam neemt. Maar je moet elkaar bij de supermarkt kunnen tegenkomen en kunnen zeggen, hé, maar je hebt me wel altijd eerlijk behandeld.
Juist.
Weet je, ik was gehoord, je hebt duidelijk uitgelegd waarom je deze keuze hebt gedaan. Ik ben het er mee oneens, ik ga naar de Raad van State.
Ja.
Maar jij en ik, best oké.
Okay.
Best wel goed gedaan.
Ik heb een project gedaan en daar was uiteindelijk de projectleider, het was een heel ingewikkelde omgeving, de projectleider die kwam aan het einde iemand tegen en die zei tegen haar, joh, ik vind dit hele project waardeloos en ik vind de manier waarop de gemeente te werk gaat ruk, maar jou vertrouw ik.
Ja.
Nou, dan heb je het goed gedaan volgens mij, als projectleider.
Ja. Maar waar zit dat dan in? Hè? Wanneer doe je het dan goed?
Volgens mij heeft het ook veel te maken met gewoon open zijn en ook gewoon zeggen, sorry, ik snap heel goed dat u tegen bent, maar we gaan er toch niks mee doen. Want we hebben argumenten om het toch wel te doen. Dus dat gewoon uit te leggen en niet bang te zijn voor weerstand. Kom maar op met je weerstand, we gaan het erover hebben. En als je een beetje met zo'n open vizier als persoon, want je staat als organisatie, het zijn altijd personen. Een beetje met zo'n open vizier er staat als omgevingsmanager, procesmanager of communicatieadviseur, al dan niet senior. Dan denk ik dat je er een heleboel mee wint.
Ja, je ziet toch een beetje de clash tussen twee uitersten. Hè? Dus aan de ene kant de mensen die heel graag willen en heel erg voor of heel erg tegen zijn. En die je wel bereikt, want wie het heel lastig is om dan, het is eigenlijk waar we het nu over hebben. En tegelijkertijd die mensen die zich dus niet laten horen en die je zelf liever er ook bij zou hebben. Weet je, om te toetsen of wat de hoogbetrokkenen vinden wel klopt. Of om een breder perspectief te krijgen of in perspectief te plaatsen. Ik blijf toch wel denken dat je daarvoor wel andere middelen moet blijven inzetten daarnaast. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat, we hadden het net over de rol van de communicatieadviseur. Ik zou het prachtig vinden als er op termijn journalisten komen in dienst van de gemeente die gewoon die verhalen gaan opschrijven. Maar ik denk dat voor die communicatieadviseur steeds meer de rol is om de boel te orchestreren. Om te zorgen dat al die verschillende manieren die je inzet, die op elkaar blijven aansluiten en elkaar naar elkaar verwijzen. Dat jij op één punt binnenkomt, bijvoorbeeld je komt op een website binnen, dat je op een of andere slimme manier toch wordt uitgenodigd om ook naar de bijeenkomst te komen. En dat, op het moment dat ik hem een keer heb aangemeld voor een nieuwsbrief, kan ik ook uitgenodigd worden. Maar ik moet wel het eerste stapje nemen, anders kan jij mij niet uitnodigen van, wil je meedoen?
Maar daarvoor moet die communicatieadviseur misschien ook zijn of haar rolopvatting enigszins bijbuigen. Ik ben zelf journalist geweest en communicatieadviseur geweest, dus ik vind dat ik het mag zeggen. Maar de communicatieadviseur die zit daar niet om het beleid te verdedigen en het er zo soepel mogelijk doorheen te gaan, te werken. Maar als die communicatieadviseur er zit, we gaan vertellen wat de ins en outs zijn en kijken hoe we zoveel mogelijk of zo waardevol mogelijk reacties binnenhalen, dan zit je er dus vanuit een andere rol. En dat betekent dat je af en toe die procesmanager moet zeggen, sorry, je gaat nu te snel, we gaan even een stapje terug. Of dat je tegen die wethouder moet zeggen, het kan wel wezen dat die mensen heel hard roepen. Je zegt maar even tegen ze dat ze de boom in kunnen, want we gaan het toch doen.
Ja.
Dus dat vergt een andere
taakopvatting. Dit is
dus geen beleid verdedigen, maar dus echt op een andere manier.
Ik kan het niet meer met je eens zijn, maar ik denk dat dat ook vanuit die rol wel heel erg lastig is.
Ja,
dus je moet eigenlijk met één been binnen en één been buiten staan. En goed. Daarom zei ik net, ik ben heel benieuwd hoe dat er over 10 jaar uitziet. Het zou fantastisch zijn als je een soort mix zone krijgt. Dat er mensen in dienst zijn die betaald worden of gefinancierd worden door de gemeente, die tegelijkertijd een soort van vrije ruimte hebben om ook het kritische geluid te verwoorden intern. Want ja, ik zie ook echt wel, je moet die verhalen van buiten ook echt intern wel vertellen. Want degene die niet bij die bijeenkomst is en niet al die dingen hoort, maar alleen het verslag leest, weet nog steeds niet wat er echt speelt.
Nee, je hebt mensen nodig die er tegenaan schoppen binnen. Ja. En dat vergt ook een bepaald soort bestuurders. Elke bestuurder krijgt de communicatieadviseur die verdient, denk ik dan maar. Want de mensen die daar een beetje tegenaan duwen af en toe, die worden maar niet zelden naar de zijkant geschoven. Daar doen ze een omzichtje mee, functie elders. Ja. Ja. Maar het vergt dus wat van bestuurders, maar het vergt ook echt iets van communicatieadviseurs. Je hebt er lef voor nodig. En je moet niet altijd aardig gevonden worden. En volgens mij zou het heel mooi zijn als we dus over 10 jaar verschillende soorten communicatieadviseurs hebben. De mensen die de middelen maken, allemaal prima. Maar ook de mensen die gewoon de advocaat van de duivel zijn binnen.
Ja.
En die buiten het lef hebben om buiten te gaan ophalen wat er speelt.
Ja, die mensen zijn er. Hè? Maar het is nu vaak inhuur onder de vleugels van een bureau, denk ik. Hè? Zie ik veel gebeuren. Ik denk dat als je in een organisatie zit, het nog best wel moeilijk is. Want het zijn ook je collega's, het is ook je werkgever. Ja, dus ik wil toch even een lans breken voor al die mensen die hier gewoon snoeihard aan zitten te werken.
Ja.
Voor te zeggen dat het, ja, weet je, het lijkt mij ook echt best wel een moeilijke en ondankbare taak. En nou ja, hopelijk kunnen we met dit gesprek daar in elk geval een beetje inspiratie of een beetje nieuwe perspectieven bieden.
Want wat concluderen we? We hebben de moa-denker, de strijd om de moa-denker, daar zijn we dit gesprek om begonnen. Concluderen we dat die moa-denker, dat we die gewoon lekker met rust moeten laten? Wat willen we met deze moa-denker?
Dus iets meer maatwerk gericht op de moa-denker door met die persoon in gesprek te gaan, fysiek of online. Ik denk dat dat heel veel gaat schelen in vertrouwen en ook in zin hebben in participatie.
Ja, en zorgen dat het geen corvée is.
Ja.
Dat je gewoon even kort en makkelijk iets kan aangeven van, nou, ik vind het eigenlijk wel een prima plan. Punt.
Ja, als ik nog iets aan toe mag voegen, ik zou altijd beginnen met de vraag, wil ik hem bereiken of niet? Dus stel je doel scherp. Wil je zoveel mogelijk mensen, dan zul je andere middelen moeten inzetten om ze te verleiden. En dat kan bij mij ook heel valide zijn om te zeggen, ik ga niet alle moa-denkers opzoeken. Het doel van dit traject is om vooral de hoogst betrokkenen te betrekken. En nou ja, we toetsen het op een andere manier of breder met burgerpanels en dat soort dingen.
Ja.
Het is niet altijd erg dat je diegene niet bereikt. En precies wat Nathalie denk ik zegt, soms is het ook oké als mensen zich niet laten horen, maar het er wel mee eens zijn. Alleen je moet het wel zeker weten.
En haal niet kwaliteit en kwantiteit op elkaar. Het gaat soms ook om de kwaliteit van de argumenten en niet om hoeveel mensen je hebt.
Ja, helemaal. Ja.
En daarmee sluiten we deze podcast af. Ik had aan tafel Marion van der Voort van Bureau van Gebiedscommunicatie. Ik had aan tafel Nicolette Ouderling van Citizens en Jasper Ludolf van Met. Dank jullie wel en graag tot wederhorens.